Terwijl ik een aantal keren heel duidelijk vanuit een letterlijker vertaling, wat wij de concordante vertaling noemen, citeren. Nou, de brief van Paulus aan de Galaten. En ik ga met u lezen in hoofdstuk 1, vers 6. En daar zegt Paulus: het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Bij dat gedeelte wilde ik het laten en dan komen successieflijk tijdens de avond de concordante woorden, de letterlijke woorden, tevoorschijn. En ik doe dat gelijk maar in vers 6. Ik verbaas me, zegt Paulus daar, dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie. En dat is heel goed om even die tegenstelling gelijk voor jezelf te zien. Het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus ten opzichte van een andersoortig evangelie. En als je dit leest en tot je laat doordringen, dan ga je misschien wel zaken afvragen als: wat bedoelt Paulus met een andersoortig evangelie? En er zijn meer evangelieën, hoe zit dat ook alweer? En u zou ook kunnen reageren met: het is toch allemaal evangelie, waarom zegt hij dat nou zo? Ik denk dat het gewoon goed is om dat zo met elkaar te gaan bekijken. Voordat we nou gaan kijken naar een andersoortig evangelie, want dat is het eerste accent wat ik voor vanavond wil leggen. Voor we hier weer induiken met elkaar, zijn er zaken die we ons bewust moeten zijn. En dat vind ik heel scherp, heel sterk dat Paulus dat zegt. En ik citeer een aantal versen uit de buurt. In vers 10 zegt hij heel duidelijk, en dan, dat is precies waar hij mee bezig is: want overtuig ik nu mensen of God? Of ben ik erop uit mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Dat is heel duidelijk. Paulus is er niet op uit om mensen te behagen, naar de mond te praten. Nee, hij wil voor God degene zijn die dat zegt wat gezegd moet worden. Hij wil God behagen. En het tweede sterke punt, wat ik eigenlijk heel mooi vind in heel dat stuk, dat is: hij past zijn boodschap niet aan het publiek aan, maar hij verkondigt tegen dat publiek, tegen degene die die brief lezen, krijgen, hij verkondigt wat God hem te spreken geeft. En het is heel boeiend, we hebben dat verleden keer gehoord in de studie van broeder Bernau. Als je die brief nou vanaf het begin leest, dan valt je op hoe Paulus, hoe snel Paulus en hoe direct hij gaat zeggen wat hij zeggen wil. En dan zou je af kunnen vragen: waarom doet hij dat nou zo? Waarom is hij zo snel en direct? Hup, dat moet gebeuren, dat ga ik zeggen. Wat motiveert Paulus? Nou, dat is heel mooi als je dat bijvoorbeeld kan zien staan in Galaten 4, vers 19. Dan zegt hij daar letterlijk: mijn kleine kinderen, om wie ik weer weeën heb, totdat Christus gevormd is in jullie. En dan zegt hij daarna in vers 20, en daarmee krijg je echt een heel duidelijk beeld: ik wilde echter nu aanwezig zijn bij jullie en mijn toon veranderen, want ik ben ontsteld over jullie. Paulus is verlegen met de situatie. Hij kan er niet zijn op dat moment, dus daarom schrijft hij deze brief. En het mooie is dat het commentaar bij deze brief hier zegt: moet je kijken hoe Paulus dat zegt. Ik wilde echter nu aanwezig zijn bij jullie en mijn toon veranderen, want ik ben ontsteld over jullie. Hier spreekt iets uit wat je zou kunnen noemen van moederlijke genegenheid. Hij is met zijn hart bij ze betrokken. Hij weet wie ze zijn, hij weet aan wie hij schrijft, laat ik het zo zeggen. Hij kan er niet zelf zijn, Dus deze brief, die we met elkaar begonnen zijn te lezen, de brief moet overbrengen aan de Galaten wat hem zorgen baart. En ik denk, ik zal het even heel makkelijk maar vergelijken met de e-mailwisselingen die vaak tussen broeders en anderen plaatsvinden. He, dan heb je een mail gekregen die van wanten is en dan komt er 5 minuten later een reactie of 10 minuten later een reactie. Ja, ik had het zo niet moeten zeggen. Maar dat is bij Paulus dus niet zo. Paulus schrijft een brief, is betrokken tot en met bij die Galaten en hij schrijft een brief waarin moet overkomen, overgebracht gaan worden wat hem zorgen baart. Dat is het eerste punt, wat een mooi accent is, denk ik. Ik verbaas me, zegt hij, dat jullie je zo snel laten overplaatsen. Er staat zo snel. En wat is dan die snelle handeling die gebeurd is? Dat ze zijn overgeplaatst van het evangelie dat jullie proeft, of dat jullie roept in de genade van Christus. En dan zit hij tegenover, die antithese staat er, een andersoortig evangelie. Dus aan de ene kant het evangelie van Christus. En aan de andere kant een andersoortig evangelie. En voor degene die dat weten willen, daar staat een Grieks woord, heteros, dat heel anders is dan als je zomaar zou zeggen een ander evangelie. Dan zou je alles gebruiken. Nee, Paulus zegt heel duidelijk dat al woord andersoortig. Dus er zit tussen het evangelie, zeg maar, dat roept in de genade van Christus, in dat evangelie, daar zit een wezenlijk verschil met datgene wat door anderen daar verkondigd is. Kijk, als je het nou even heel scherp op een rij zet, en dan geef ik gelijk antwoord op een van de vragen die ik stelde. Je hebt, als je kijkt in de schrift, 2 evangeliën, als ik het even zo mag zeggen. Je hebt het evangelie van de besnijdenis, dat door de 12 apostelen verkondigd wordt. En dat is dus een ander evangelie. Een evangelie bestemd voor een andere doelgroep. En datgene wat verkondigd moet worden aan degene uit Gods volk, is net zo echt, is net zo waarheidsgetrouw, als dat evangelie dat Paulus verkondigt aan de heidenen. Ik het even zo gelijk mag invullen. Dus zowel dat evangelie van de besnijdenis, als het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus, zoals Paulus dat verkondigt, dat zijn beide evangeliën van God. Alleen een andere doelgroep. En waarom benadruk ik dat nou zo? Omdat mensen de neiging hebben de schrift te lezen en dan dingen te mixen, te vermengen met elkaar. En dan krijg je woorden die horen in het ene evangelie, die terechtkomen in het andere evangelie, en dan zijn het vreemde eenden in de bijt. Een andersoortig evangelie is niet van God, maar een mix van de 2 evangelieën die ik net noemde. Oh ja, dat evangelie van de besnijdenis met dat evangelie dat roept in de genade van Christus. Als je dat ongeoorloofd gaat vermengen, dan krijg je een verdraaiing, dan krijg je een vervalsing van de waarheid. Je komt er niet meer achter hoe het precies zit. En dat is eigenlijk heel wezenlijk. Als je je daar in verdiept, dan denk je, ja, ik weet niet hoe het bij u is gegaan, maar toen in mijn geval dat duidelijk werd, was ik er heel blij mee, omdat het laat wat voor het volk van God bestemd is en aan hen blijft, en dat Paulus met dat hele bijzondere, op de schrift gebaseerde, naar ons toe wil komen. Ik denk dat dat mooie dingen zijn. Aan de ene kant het evangelie van Christus. Aan de andere kant dat andersoortige evangelie wat vermengt en door elkaar gehaald wordt en dan geen waarheid meer biedt. Dan staat er, want zo'n vers dat is niet iets wat je snel moet lezen en misschien met je rechteroog kijken of je mobiel een berichtje voor je heeft. Maar het is het evangelie van Christus. Het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus. Dat woord waarop je moet letten is het woord genade. En dan zijn dat zaken, als je dit evangelie van Paulus al wat langer bestudeert, leest, er blij mee bent, uitleeft, dan zou je soms dus even weer stil moeten zetten van, oké, wie nam nou in dat geheel het initiatief? Degene die het initiatief nam om dat evangelie dat roept in de genade van Christus te verlaten verkondigen, dat was God. En hoe werd die genade nou zichtbaar? En dat zijn hele maar mooie zaken als je je dat weer realiseert. Dan kun je zomaar terugvinden in de tekst in Galaten 1. Vele keer heeft geklonken. En ik lees dat weer vanuit die concordante vertaling. Ik begin even voor de context bij 3. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf geeft ter wille van onze zonde, zodat hij ons uittilt uit de tegenwoordige boze eeuw, dit tijdperk, in overeenstemming met de wil van onze God en Vader. Dus het is Christus die zichzelf geeft. En als je verderop kijkt in diezelfde brief, in hetzelfde hoofdstuk, vers 15 en 16, daar schrijft Paulus: maar toen God die mij afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en riep door zijn genade het goed achtte zijn zoon in mij te onthullen, opdat ik hem als evangelie verkondig onder de natieën, legde ik het niet meteen voor aan vlees en bloed. Paulus stapte niet naar Jeruzalem om aan te vragen aan de broeders: kijk eens broeders, mag ik dit gaan verkondigen? God bepaalde het. God riep hem. Dus als je nou vers 4 en vers 15 en 16 bij elkaar haalt, dan krijg je zicht. God is het die handelt in het leven van een mens. God is het die handelde in het leven van Paulus, die hem afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en riep door zijn genade. Dat zegt een man die zich heeft ingespannen het middels de wet voor elkaar te krijgen. Het is niet zomaar een tekst. Dit is geloofsgrond waar je op mag staan. Het goed achten, ik vind dat zo mooi, God achtte het goed. Ik denk wel eens, is die vertaling goed? Maar dat was de weg die God ging. En wat ging God doen? Die ging zijn zoon in Paulus onthullen. En wij die door hem tot dit evangelie gewekt zijn, mag ik het zo zeggen? Hij is bezig zijn zoon in jou en mij te onthullen. En waartoe deed God dat? Dat was niet zo van Paulus, fijn hè? Wat ben je rijk hè? Maar hij deed dat met een bedoeling. En het was opdat Paulus hem als evangelie verkondig onder de natieën. Evangelie van de besnijdenis. Het evangelie van Christus is voor de natieën. En als je de tijd hebt, en ik zeg dat een beetje met een toontje, als je de tijd hebt om hier goed over na te denken, maar ik wil dat niet gaan doen, want het is een Bijbelgedeelte dat bij mij heel erg veel belangrijk is, of heel belangrijk is geweest in mijn leven, heel veel gezegd heeft en gedaan heeft, dat is wat er staat in Romeinen 5. Die zinnen waarin staat, wie is nou degene die het initiatief neemt in jouw leven? Wie is nou degene die van je houdt? Toen we nog zwak waren. Toen we nog zondaren waren. Toen we vijanden waren. En in dat grote bestek heeft God zijn zoon gegeven. En wat was de bedoeling? Ja, verzoening. Gered worden. Gered worden in zijn leven. Dat hele hoofdstuk 5, zeker die verzen 1 tot en met 11... zijn het meer dan waard om die te zingen, zou ik bijna zeggen. Daar zou je een molied van moeten kunnen maken. Want wie nam het initiatief? Oh, kijk naar je eigen leven, dan zul je zien. Hé, ik wist niet dat u degene was die toen met mij al zo bezig was. Wie nam het initiatief? Dat was God. Hoe deed hij dat? In Christus. En wat leverde dat op? Verlost, gerechtvaardigd, verzoend. Ik denk zo, verlost, gerechtvaardigd, verzoend. Dan zou ik nu de spreker het zwijgen opleggen en weer eens even op een rij willen zetten. Dat is verlost, dat betekent gerechtvaardigd, zo zit het met verzoend. God neemt het initiatief in het leven van de mens. Gisteren en vandaag hebben we vanuit ons midden 2 oude gemeenteleden begraven. En dan is het heel frapperend om dan te horen hoe God gehandeld heeft in het leven van die mensen. En dat God niet gekeken heeft naar wie ze waren. En noem alles maar op. God heeft ze geroepen. En bepaald bij dat verlost, gerechtvaardigd en verzoend. En dan is zo'n woord als Romeinen 11 vers 6. Want we waren met genade bezig. Dat haal ik toch even nog een keertje terug. Het is duidelijk en luid wat Romeinen 11 vers 6 zegt. Indien het nu door, eigenlijk staat er in de grondtekst, in genade is. Dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. En ik denk dat dat hele boeiende dingen zijn. Het is genade. En dan blijf je weg van eisen. Dan blijf je weg van voorwaarden. Dan kom je ook niet terecht bij veroordeling. Want wat zegt Paulus ergens anders? We zijn samen met Christus gekruisigd. Dat betekent op dat moment vlees en alle eigen werken afgedaan. Het enige wat we hadden waren twee lege handen. Waarvan we zeiden, Vader, wilt u het ons geven? Wilt u ons geven wat nodig is? En ik denk dat dat het bijzondere is. Het bijzondere van datgene wat we mogen horen. Het is heel goed om die zaken uit elkaar te houden. Dat wat we dan noemen het evangelie van de voorhuid. En het evangelie van de besnijdenis. En datgene wat God gebruikte naar zijn volk toe, naar het volk van God toe. Dat is voor hen. Dat draagt andere accenten dan datgene wat Paulus mocht verkondigen. Een besneden gelovige die zal slechts op voorwaarde dat hij zich bekeert en zijn zonde belijdt vergeving ontvangen. Woorden die je bij Paulus niet tegenkomt. Als ze in uw Bijbel staan, is het vaak een kwestie van vertalen. En soms kom je met vertalen heel ver. In de mist. Ik heb ooit een keer een rabbijn horen zeggen voor de televisie. Hij zegt, vertalen is altijd een klein beetje liegen. En daar bedoelde hij mee, het is daarvoor, hij bedoelde eigenlijk niet wat ik nou zeg. Hij bedoelde accent te leggen, studeer Hebreeuws. Het was een Joods programma voor Joden bedoeld. Maar ik keek ernaar. En dat is het heerlijke dat God het ons onder de voeten legt. En dat God ons middelen heeft gegeven. Zoals ik wat ik dan noem, zo'n letterlijke vertaling. Je kan het in een boek ernaast zien van, kijk, dat klopt. Want daar wordt het zo vertaald en daar ook en daar ook en daar ook. Het is zo bijzonder. Dat het is inderdaad, dat woord genade. Dat hebben we leren proeven, leren verstaan. En telkens weer misschien verbaas je erover. Het is werkelijk zoals het u zegt, Vader. Het is geen kwestie van mezelf. Geen kwestie van wat ik. Geen kwestie van, het is wat u gedaan heeft. Want genade moet wel genade blijven. Ik denk dat het hele bijzondere dingen zijn. Voor ons geldt letterlijk, het is door geloof alleen. Welk geloof? Het geloof van de Zoon. Waar jij en ik aan mogen geloven. En ik zeg dat niet om eventuele vragen daarmee zeg maar weg te snijden. Maar als je gaat luisteren en daarmee aan de slag gaat, denk je, Vader, wat voor bijzonder is het dat u dit in ons leven laat klinken. En dan zegt Paulus tegen die Galaten, want dan had het ook geklonken, ik verbaas me dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus, naar een andersoortig evangelie. En de accentjes die ik geprobeerd heb in mijn betoog in te bouwen, dat maakt echt gewoon duidelijk, de Galaten hadden dit verkondigd gekregen. Wat? Het evangelie dat ze riep in de genade van Christus. En achter Paulus aan waren anderen gekomen. En die hadden het gemixt. Die hadden er iets anders van gemaakt. Dingen bijgemengd. En het is zo belangrijk dat we ons realiseren hoe het zit. Dat we ons realiseren van ja, dat zegt u. Zaken die voor het volk van God golden, het evangelie van de besnijdenis, moet je niet vermengen met het evangelie van de genade van God. Want dan krijg je iets tweeslachtigs. Iets wat geen vlees en geen vis is. Je krijgt eigenlijk een ramp. En ik denk dat ik nu kan zeggen, de vragen die ik stelde, die drie, die denk ik dat die wel beantwoord zijn. Dus wat bedoelt Paulus met een andersoortig evangelie? Welke evangelieën zijn er ook alweer? En misschien dat je ook voor jezelf nu heel duidelijk kunt zeggen, als je gezegd zou hebben, ja, maar het is toch allemaal evangelie, waarom zegt Paulus dat dan zo tegen die Galaten? Dat u daar voor jezelf ook antwoord op kunt geven. Het enige wat ik met u heb willen doen is gewoon luisteren naar wat er staat in dat zesde vers. Ik verbaas me dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een ander soortig evangelie. En dan zegt hij het in vers 7 heel helder, heel duidelijk, dat geen ander is. Al zijn er sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. Wat was er nou gebeurd? Er zijn in Galatië lieden gekomen die onder de gelovigen, die dat evangelie dat hen riep in de genade van Christus, die dat evangelie als het ware, mag ik het zo een beetje scherp zeggen, verminkte. Kijk maar wat hier staat. Sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. Het zijn zaken die we goed moeten weten. Ze zijn achter Paulus aangekomen, zou ik kunnen zeggen. En hebben wat helder voor ogen stond, gemixt tot iets wat niet had moeten klinken. He, ze hadden hun geloofsweg, als ik het zo mag zeggen, begonnen in de geest en wilden dat nou in het vlees voltooien. Dat zegt Galaten 3 vers 3 heel mooi. En wat doet Paulus nou? Die schrijft een krachtige brief. Die schrijft ook een brief waarin hij krachtig vermaant. Maar u weet, vermanen betekent eigenlijk, want wij zien dan zo vaak het schoolmeesterachtige vingertje bij vermanen. Maar vermanen wil eigenlijk zeggen, hé, even schudden, luister eens. En wat doe je bij een paard dat je bij zijn manen grijpt? Hè, dat leidt je terug naar de kudde, dat leidt je terug naar waar die vandaan komt, waar die zijn moet. Dat andersoortige evangelie, hè, dat is geen ander. Er is geen ander, al zijn er sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. Paulus geeft het rijke wat hij mocht verkondigen niet gewonnen, maar hij schrijft ze een brief. Ga niet onder die wet zitten. Of je steunt op het kruis van Christus en weet, ja, zo is het. Door geloof ben ik gerechtvaardigd en ik mag leven uit genade. Of, en daar waren die lieden die achter Paulus aan waren gekomen mee bezig, of je stelt je onder de wet en steunt daarmee op je eigen werken. En die zullen je nooit rechtvaardigen. En die eigen werken, die komen dan tussen jou en Christus. Dat zijn allemaal versen die je kunt vinden, Galaten 3 vers 11 en 5 vers 4. Waar het om gaat is, want indien door wet, zegt Paulus in Galaten 2 vers 21. Want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus omniet, is Christus dus omniet gestorven. Alleen hij die gelooft wat Christus voor ons gedaan heeft, is één met hem. En als je iets verdedigt wat de kern is van je leven, de kern is van je geloof, dan zeg je heel duidelijk waarom het gaat. Dan ben je heel helder in het spreken van wat er staat. Je zou kunnen zeggen, een beetje een slappe metafoor, maar Paulus zet als het ware de puntjes op de juiste i. Zo zit het. En ik denk dat fijne dingen zijn om dat zo met elkaar te bekijken. Ik verbaas me dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie dat geen ander is. Heel duidelijk wordt hier Paulus' bedoeling duidelijk. Het evangelie dat Paulus verkondigt is de proclamatie van rechtvaardiging door geloof. En wat staat er dan tegenover verrechtvaardiging door geloof? Ja, inderdaad, werken van de wet. En ik denk dat het heerlijk is, hè, om zo met die tekst bezig te zijn en je te realiseren, het is eigenlijk enorm wat Paulus hier zegt. Paulus is de enige die het begrip evangelie van Christus gebruikt. En ik denk dat dat bijzonder is. Want als je Galaten 1 vers 12 leest. Want ik nam het nog van een mens aan. Nog werd ik erin onderwezen. Maar door onthulling van Jezus Christus. Dat is wat er staat. Het evangelie van Christus. Paulus heeft dat onthuld. En wie is dan de Christus die Paulus onthult? Dat is degene die verhoogd is, verheerlijkt is, aan de rechterzijde van God zit. Dat is hij. En Paulus zet hem in het midden. Het is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Het is beseffen, ja, dat is goed nieuws. Dat is echt evangelie. Overvloedige genade van God in Christus Jezus. En dan krijg je toch weer dat Romeinen 5 erbij. Ja, voor zondaren, voor vijanden, noem maar op. Ik denk dat het goed is dat we ons dit soort dingen gewoon goed realiseren. Ja, en hoe wordt dus een mens gerechtvaardigd? Dat is niet uit werken der wet. Maar hoe dan wel? Door het geloof van Christus Jezus. Want uit werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. En zo stapelt het zich op, en ik ga niet alle schriftplaatsen noemen, maar als je die brief leest, je ziet dat Paulus opkomt, puntjes op de juiste i zet. En waarschijnlijk zou ik dan kunnen zeggen als vraag, je begrijpt waarom Paulus zaken zo uit elkaar zet. Zo uit elkaar houdt. Als je het van werken der wet gaat verwachten, in plaats van gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus, dan snap je wat er gaat gebeuren. Dan maak je er een ongeoorloofde mix van. En waar ligt dan het accent? Het accent ligt niet bij ons, ligt niet bij mensen. Maar het feit dat jij, dat wij, en ik bedoel dat niet tegenover wij zij, dat bedoel ik helemaal niet. Maar je bent gered en je bent gezegend. En hoe? Alles wat je hebt, is je ten deel gevallen door het kruis van Christus. Daar kan een mens dus niets aan af of toedoen. Kijk maar in Galaten 5 vers 11 spreekt Paulus over de valstrik van het kruis van Christus. Het is toch een enorme rust, dit evangelie. Het evangelie dat je roept in de genade van Christus betekent niet je eigen prestaties. Het betekent niet wat jij moet doen om. Wat Paulus verkondigt is eigenlijk gespeend van iedere menselijke bijdrage aan redding en rechtvaardiging. Die onverbrekelijke genade die Paulus verkondigt, die jou en mij gegeven is, geschonken is, laat geen ruimte aan werken. Dat is wat onze redding bepaalt. Daarom is die zeker. Zeker en vast, zeggen ze in België. En hoe? Geen ander evangelie. Dus het evangelie van Christus is geen ander, hè? Dat andersoortig is geen ander evangelie. Het gaat om het evangelie van Christus. En dan kom je tegen die rijkdom aan waar je misschien op je fiets op weg naar je werk of in de auto, als je de studie beluistert, of gewoon eens nadenkt over wat je die ochtend gelezen hebt in het leesrooster, of waar je voor jezelf mee bezig bent. Evangelie is geen zaak van slavernij, maar evangelie is vrijheid. Evangelie is niet redden, gered worden door het houden van de wet. En als er eentje wist waar hij het over had, dan was dat Paulus. Hij werd bevrijd op weg naar Damascus. En wat? Hoe kwam dat? Dat kwam door onthulling van Jezus Christus. Die ontmoette hem op die weg. En dat had hij, wat Christus hem onthulde op de weg naar Damascus, dat had hij die Galaten verkondigd. Redding, niet door het houden van de wet, maar door genade. Vrijheid van de geest, geen godsdienstige slavernij. Het is zo bijzonder dat als je je afvraagt, hoe zit het dan met mij? Wat is mijn fundament nou eigenlijk? Je kan wel makkelijk gelijk voor een metafoor kiezen als de rots die heel duidelijk is. Maar wat is nou het fundament dat je als gelovige hebt? Dan kom je bij zo'n mooie tekst als Galaten 3 vers 11. Nee, ik zeg het fout. 1 Korinthe 3 vers 11, sorry. Waar staat, want een ander fundament dan dat er ligt. Namelijk, Jezus Christus kan niemand leggen. Het is Jezus Christus en die gekruisigd. En dat fundament had Paulus gelegd. Toen ik dat ooit een keer met iemand besprak, toen zei hij, ja, maar wat moet ik dan met deze tekst? En hij bladerde terug naar de evangelieën. Ik doe dat nu ook. Hij zegt, maar dat klopt niet wat je zegt, want moet je kijken wat er staat in Matteüs 16 vers 8. Dat is het verhaal van als ik het goed zeg hoor, want ik moet even kijken of ik het goed kan lezen. Wat er staat, het moet zijn 16 vers 8, maar ik weet niet of dat klopt. Het gaat er in ieder geval om, ik denk niet dat het correct is, het moet verderop zijn. Op wie bouwt God nou? Het moet vers 18 zijn, sorry. Staat er wel, maar mijn schrift is af en toe heel erg. En wat staat er nou in vers 18 van Matteüs 16? Dan gaat het over dat kopje, hebben de vaderen erbij gezet, de belijdenis van Christus. En dan staat er in het 18e vers, en ik zeg u, zegt de Heer, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen, enzovoort, enzovoort. Het gaat me even niet om die nadere context. Maar daar staat, toen zei die broeder tegen mij, ja maar, het is toch op Petrus dat de gemeente gebouwd wordt? Ik denk, ja, dan is het heerlijk. En ik bedoel dat niet in een soort strijd, maar ik denk, wat ben ik blij dat ik mag weten wat er staat in 1 Korinthe 3 vers 11. Want een ander fundament dan dat er ligt, wat is dat fundament? Jezus Christus. Dat is jouw en mijn fundament. Dat ligt er onder ons, ja, voeten, onder ons geloofsleven. Daarop kun je bouwen. Eigenlijk bijzonder dat je de vragen die je hebt eigenlijk bij hem kunt neerleggen en dat hij ze beantwoordt. Dat is mijn fundament. Jezus Christus. Heeft hij gelegd. Hoef ik niets meer aan toe te voegen. Nou, had Paulus dat allemaal gezegd. Daar zijn we in grote contexten. Hij had ze heel duidelijk gezegd. Wat bepaalt je redding? Geen werken. Iedere menselijke bijdrage, nee. Wat je nodig hebt, is weten wat de Zoon gedaan heeft. Dat is het fundament waar het om draait. En er waren in de gemeente van Galatië dus verwarders gekomen, verdraaiers van het evangelie van Christus, mag ik het zo zeggen? En zij verkondigden, en ik noem een voorbeeldje maar, dat besnijdenis een onmisbare voorwaarde was om rechtvaardiging voor God te krijgen. Je moest wel besneden zijn. En Paulus veegt dat van tafel. Kijk, we spreken hier we lezen hier het werk van een ervaringsdeskundige. Als ik het zo mag zeggen. Wat Paulus wist heel goed waar het om ging. Wat was Paulus' ervaring? Wat voor weg ben ik gegaan? Wat heb ik gedaan? Nou, ik zal zeggen wat hij gedaan heeft, Galaten 1 vers 13. Ik lees in die letterlijke vertaling. Want jullie hoorden van mijn gedrag. Ooit. In het judaïsme. Dat ik de uitgeroepen gemeente van God bovenmatig vervolgde en haar verwoestte. En ik bracht het verder in het judaïsme dan veel tijdgenoten in mijn geslacht. Omdat ik overvloediger dan zij ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Dat was mens, 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 mens. En dan staat er als een trompetstoot in vers 15, maar toen God. Daar komt het. Wie handelt? Wie neemt het initiatief? Ik vind het zo mooi. En ik denk dat we stuk voor stuk, zoals we hier zitten, zoals we luisteren, als je hiermee bezig bent, dan denk je, Vader, het is zoals u het hebt bepaald. Al de dingen die ik zelf gedaan heb, had u nodig om uiteindelijk te laten zien, nee, zo niet, moet je kijken. Ik heb genade voor je klaargelegd. Ik heb verzoening voor je klaargelegd. Je mag op mijn liefde rekenen. Het is niet Petrus waarop je moet bouwen, want het is voor dat evangelie van, hè? Nee, Jezus Christus heb ik als fundament gegeven. En dat had Paulus ervaren. De wet was niet in staat om hem van die weg af te houden. Die bracht hem alleen maar verder het bos in van de wet. En het is heel goed om bezig te zijn met alle zaken die we met elkaar mogen lezen. Hij zegt verderop in Galaten 3 vers 19, waartoe dan die wet dient? En wat heeft Paulus ontdekt? Wat heeft Paulus ontdekt? Wie maakt mij werkelijk vrij? Dat is Jezus Christus. En dan krijg je iets. En daarom is Paulus zo, mag ik het onheilig zeggen, als de kippen bij om dit terug te pakken. Want dit is zaad wat je niet moet oppikken. Dan heb je dus heidenen, dat zijn niet Joden, mannen en vrouwen uit de natieën, die hoorden van reddende genade. En daar hebben ze ja en amen tegen gezegd. Ze hebben gehoord het evangelie dat ze riep in de genade van Christus. En dan worden ze notabene door die verwarders en verdraaiers ertoe gebracht het juk van de wet op zich te nemen. En dan zeg ik het wat sterk in de tekst die ik me heb voorbereid. Dat is pervers. Maar het betekent gewoon vanuit het Latijn, perverteren, omverwerpen, omkerend, verdraaid wordend. Als heidenen die het moeten hebben van genade. Genade redt. Het fundament is de Zoon van God, Jezus Christus. Als die er naartoe gebracht worden om het juk van de wet op zich te nemen, joh, je moet je nog laten besnijden, joh, je moet je aan de wet houden. Dan draai je dat hele evangelie van Christus, dat gooi je ondersteboven. Dat keer je om. Dat gooi je omver. En dan is dat inderdaad de oude betekenis van pervers. Je gooit zaken om, ver. Dat had niet zo gemoeten. Dus vers 6. Nog even terughalend. Ik verbaas me dat jullie je zo snel laten overplaatsen van het evangelie. Dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie. Vers 7. Dat geen ander is. Al zijn er sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. En dan komt hij bij dat achtste vers. Maar, al zouden wij, of een boodschapper uit de hemel, jullie een evangelie verkondigen, naast wat wij jullie als evangelie verkondigden, en dan klinkt dat vanuit de grondtekst, als in de ban, zei hij. Ik denk dat het goed is, dat in de ban, zei hij. Dus wat er verkondigd moet worden als je Jood bent, dan is daar dat evangelie dat door de besnijdenisapostelen wordt verkondigd, als ik het even zo mag zeggen. En als het gaat om heidenen, niet-Joden, om mensen uit de natieën, dan gaat het om dat evangelie, en ik wil het steeds zeggen, het evangelie dat ons geroepen heeft en roept in de genade van Christus. We gebruiken het woord evangelie bijna als een soort woord wat, nou ja, daar reageer je al amper misschien op. Maar het gaat om een evangelie dat zo bijzonder is. Dat mogen we weten. Dat woord evangelie is heel belangrijk. Want het evangelie van Paulus is niet het ware evangelie omdat Paulus het predikt. Maar het is het ware evangelie omdat de opgestane Christus het Paulus de heraute gaf. En wat kreeg Paulus nou als evangelie te verkondigen? Het is fijn dat we het woord evangelie zo letterlijk uit het Grieks hebben gehaald, maar het is echt een steengoed bericht. Het is echt, beter kan je niet horen. En wat is dat? Luister goed. Heidenen, mannen en vrouwen uit de natie, rechtvaardiging door geloof. Alleen. En dan zegt hij heel duidelijk, in de ban, zei hij. Nou ja, dan kun je het vanuit een paar kanten benaderen. Je kunt zeggen, ja, er zit een Hebreeuws woord achter. En dat kun je met ban vertalen. En wat betekent dat? Je hebt iets aan God toegezegd, plechtig beloofd, aan God gewijd. He, en iemand die het dan toch anders doet dan datgene wat aan God gewijd is, dan komt er een straf, een ban op die persoon. Je kan dus gewoon, wat wij gedaan hebben in de letterlijke vertaling zeggen, onder de ban gesteld. Dus dat Hebreeuwse woord, iets wat je klaar zit, iets wat je wijdt aan God. En als je daarvan afwijkt, dat toch weer terughaalt, nou, dan krijg je onder de ban gesteld. En is er ook nog een Grieks woord. En dat is het woord dat u misschien kent als anathema. En dat betekent letterlijk iets wat je opwaarts plaatst en het effect daarvan. Het is dus aan God gewijd. Het zou heel goed zijn om je dat te realiseren. Wat Paulus hier heel duidelijk betekent eigenlijk is kijk nou uit. Dat evangelie dat je roept in de genade van Christus, dat is het evangelie waarom het gaat. Dat houdt je ver van alle menselijke zaken. Dat houdt je ver van iets wat jij nog zou moeten toevoegen aan het volmaakte werk van Christus. Dat is klaar. Je mag die handen gelegd krijgen, in je hart krijgen. Je kan nog een heleboel wegen gaan, maar het is zo enorm als we mogen luisteren in de studies die we doen. In een tijdschrift dat we publiceren op de website die we hebben. Sprekers in de dienst, als die ons verkondigen, duidelijk en luid, het evangelie dat je roept in de genade van Christus. Dat is waar het om draait. Je moet bij Paulus zijn, die op dit moment van Gods wegen, in deze tijd, de dingen zegt die van belang zijn. En er valt niks aan het kruis toe te voegen. Er valt niks aan het kruis toe te voegen. Het is gewoon, u heeft het gedaan in uw zoon. U heeft alles gedaan in uw zoon. En eigenlijk zegt Paulus dat hele sterke eigenlijk in de richting zo van als je dat nou zelf denkt dat je toch dit moet en dat moet, in de ban zei je. Met andere woorden, je verlegt de zaken. Je legt de zaken om. En dan krijg je een punt wat heel wezenlijk is. Want Paulus die maakt het helder. En dat helder wat ik daar maar wilde zeggen is. Het is geloof of rechtvaardiging door geloof alleen. En waarom zegt Paulus dat nou zo? Omdat Christus in plaats van de wet in het centrum van het leven van Paulus gekomen was. Het was niet langer de wet als de weg tot redding en leven, maar die weg was hij die rechtvaardigt. En als er eentje wist waar hij het over had, dan was dat Paulus. De wet stond centraal, hij moest het, hij spande zich daarvoor in, hij was een ijveraar voor die wet. En dan op weg naar Damascus blijft daar niets van over. En God neemt hem niets af en geeft er niks voor terug. Maar God neemt zijn eigen werken, wat ook al zo moeizaam, enzovoort af en geeft hem de zoon als fundament. Ik denk dat het goede zaken zijn om dat te weten. En als dan iemand het anders zegt, als dan iemand het anders zegt, waardoor zaken die God ons uit elkaar laat houden, weer door elkaar gooit, dan denken we niet, ja, het is ook evangelie. Maar dan zeg ik, broeder, loop eens met me mee. Ik wil eens een keertje met je praten. Niet vanuit, ik weet het beter, maar van uit de schrift. Die openleggen, die het laten zeggen. Ik denk dat het evangelie van Paulus een heel bijzonder evangelie is. Ik denk dat die heerlijke genade die daarin centraal stond, ons om niet is gegeven. En je mag je echt weten, lid van de uitgeroepen gemeente, die het lichaam van Christus is, dat zegt Paulus. En ik bedoel dan niet iemand die het anders zegt. Nee, ik ga met diegene in gesprek. Loop eens met me mee. Heb je dit gezien? He, zoals ik tegen die broeder die dus zei, ja, maar toch op Petrus wordt de gemeente gebouwd. Toen ik daar in plaats van 1 Korinthe 3 neerlegde. En dat het enige fundament is Jezus. Christus Jezus. Toen zei hij, ja. Oh, dat had ik zo nooit, had ik zo niet gezien. Het is heerlijk dat we Paulus hebben. He, en dat als er zaken anders liggen dan dat geopenbaarde woord van Christus, dat je daar met elkaar over in gesprek bent. Het is zo'n enorm woord. God legt de zaken zo helder neer. Weet je waar het om gaat? Het gaat om wat ik gedaan heb in de Zoon. Dat reken ik jou toe. En dan ben je er heel blij mee. En soms vraag je wel eens af, hè? Tenminste, dat heb ik dan. Dat je dingen weet. En dat je met dingen bezig bent. En op een gegeven moment kwam ik in gesprek met iemand die werkt op een school. Waar ik zou kunnen zeggen, daar staat een ander soort evangelie centraal. Daar worden dingen gezegd uit het evangelie van datgene wat voor Israël geldt, voor Gods volk, en uit datgene wat er staat bij Paulus. En dan mis ik in dat gesprek, miste ik rechtvaardiging door geloof, genade en dat soort kernen van Paulus. En toen zag ik het ineens in het gesprek, want het was een heel boeiend gesprek misschien wel. Maar ik denk van, oh vader, ik zeg, heb je dan niet door? Of besef je, nee, ik heb het vriendelijker geformuleerd. Besef je dat jij, ben je lid van het volk van God of ben je lid van de gemeente? Nee, natuurlijk van de gemeente. Oké, dag 1-0. Zo ben ik gewoon successieflijk wat dingen langsgelopen. En dan zegt ze, wat wil je me duidelijk maken? Ik zeg dat God zaken uit elkaar heeft gehouden. En door die zaken, net zoals, en ik geloof dat Paulus dat is, die dat ook tegen jou zegt. En die Paulus gaat bij jou ook open. Maar dat Paulus zaken uit elkaar houdt. Gerechtvaardiging door geloof alleen. Geen wet. Geen werken van de wet. Niets om hetzelfde. Hij heeft het in Christus gedaan. Jij bent niet het volk. Niet de bruid. Enzovoort. Je bent... Als je Paulus beluistert, dan roept je tot iets heel anders. Jij gaat niet met je dingen afpakken van wat voor Israël geldt, omdat het dan voor jou is. En toen zeiden ze, ja. Ja. Ja, ik hoor inderdaad mensen zeggen dat die hele Bijbel is voor ons. En waar is Israël dan? Uit beeld. Of, zegt ze, heb ik ze nooit begrepen. Ik denk dat het gesprek wel wordt vervolgd. En dan voor de laatste vers van vanavond, vers 9. En dan eindigt dat met, zoals wij tevoren verklaard hebben. Paulus is ernstig. En ik nu weer zeg, indien iemand jullie een evangelie verkondigt, naast wat jullie aannamen, in de ban zei hij. Wat Paulus doet is teruggrijpen op vers 8. En dat nogmaals onderstrepen. En er zijn heel wat versen om na te lezen, maar het is zo bijzonder dat wat Paulus doet is het accent leggen bij de liefde tot onze Heer en ons hoofd. En dat komt door het evangelie van Paulus, dat woord dat Paulus mocht spreken, dat bracht ons daar dichtbij. Ik denk eigenlijk heel bijzonder dat we horen mogen wat Paulus zegt. En dat degene die gaan luisteren, die zijn gaan luisteren, we hebben dat zelf meegemaakt. Misschien uit de richting waar we vandaan kwamen. Dat als dit verkondigd wordt in je leven, krijg je antwoord op je vragen. Als dit verkondigd wordt in je leven, dan denk ik, ja, vader, het is geen menselijk tobben. Het is uw machtig heilshandelen in uw Zoon. In Romeinen 16 zegt Paulus, ik spreek jullie echter aan, broeders, hen op te merken, die de onenigheden en strikken maken, bezijden het onderwijs dat jullie leren en mijd hen, en zodanigen niet, dienen niet onze Heer Christus als slaaf, maar hun eigen buik, en misleiden door mooipraterij en zegenspreuken de harten van de argelozen. Mooie woorden, maar het betekent gewoon mensen die, je zou kunnen zeggen, bezig zijn het zelf te verdienen. En God heeft in Paulus laten zien, in het evangelie dat dat hij verkondigt. Het is niet wat wij, maar het is wat hij heeft gedaan. Niet wat wij moeten doen, maar wat hij heeft gedaan. Het is gewoon ons hart vindt rust en vrede bij hem. En als je dan Galaten 1 vers 9, waar we dan mee geëindigd zijn, of mee eindigen, dat ziet, dan zie je, en dat vind ik eigenlijk het mooie ervan, hoe ernstig de woorden van Paulus ook zijn. Je ziet dus hoe ernstig, hoe serieus Paulus het meent. Hij herhaalt zijn vermaning. En wat wil die? Dat de Galaten niet in een valstrik zouden trappen. En dat is wat hij zegt. Zoals wij tevoren verklaard hebben. En ik nu weer zeg. Indien iemand jullie een evangelie verkondigt. Naast wat jullie aannamen in de ban. Zei hij. Tot zover.